goed, hè?
Vanzelf, zoals je voorspeld had.
Nou ja, toch niet een onderwerp nemen, gewoon gaan. Maar in ieder geval, we hadden het wel over, een beetje bij jou hoor. Stemming.
Denk je? Ik denk juist andersom.
Ja?
Oh, ja, ik kan het echt zacht doen. Als ik enthousiast word, komt er
veel van. Ja, grappig. Een beetje in het midden. We hadden het over... we hadden het er straks over geld. Wat het met je doet. We hadden het over tijd. Wat het met je doet. En vooral, ja, die tijd. Dat vond ik eigenlijk ook wel erg interessant. Hè? Wat je bedoelde met die tijd. Want we zijn maar aan een paar aspecten van de tijd gekomen. In de eerste uitzending die we samen deden.
Ik denk dat tijd nu ook in deze tijd mm-hmm. opnieuw op een andere manier actueel wordt. Ik kan nog niet helemaal verwoorden. We hebben ervaring delen over tijd. Je hebt ook ervaring gedeeld over tijd. Ik heb een andere ervaring mm-hmm. delen over tijd. Ik woon aan de rand van IJsselstein in Utrecht. Mm-hmm. Met uitzicht heel ver weg. Dus met Oud en Nieuw was dat schitterend bijvoorbeeld. Dan zag je al het vuurwerk van Utrecht en Nieuwegein. En daar liepen dus ook toen al snelwegen. Ja, terug. Mijn zoontje zat nog in de kinderstoel. En zijn vader en ik zijn in onze royale keuken met dat uitzicht tot Utrecht. En wij delen in stilte de liefde voor onze zoon. Ja. Ik heb ook twee kinderen, je kent dat. Zo'n moment dat je samen weet dat je van elkaar houdt, van je zoon houdt. En je bent op dat moment gewoon een drie-eenheid. En dat bleef je. En op een gegeven moment realiseer ik me dat de auto's op de snelweg stil stonden. En op het moment dat ik dat realiseerde, gingen ze weer rijden. Ja. Dat gevoel van dat we een hele tijd daar gelukkig samen waren met z'n drieën in die keuken, was dus een fractie van een seconde geweest. Over relativiteit van tijd gesproken.
Ja. En dat lijkt heel een leven lang.
Soms.
Ik weet heel goed wat je bedoelt. Ik heb wel eens een keer het volgende verhaal gehoord. Iemand die had een leven onderaan de berg. Maar op een gegeven moment vroeg iemand anders. Die zei, zou je even dit pakketje boven in het dorp af kunnen geven? En dat deed hij dus. Hij ging op weg, de berg op. En hij kwam daar terecht. Maar hij kon niet meer naar beneden toe. Dat ging niet meer. En hij heeft daar een heel leven is daar geweest, totdat hij helemaal oud werd.
Waarom kon hij niet meer naar beneden?
Door een aantal oorzaken. Hij kon niet meer naar beneden. Hmm. Dus hij bleef daar en hij werd helemaal oud en grijs. En op een gegeven moment kon hij weer wel naar beneden. Dus hij ging naar beneden. En toen bleek dus dat hij maar een dag was weg geweest.
Ja, je hebt ook die mensen die zeggen dat ze door aliens zijn meegenomen. Ik weet niet of dat waar is. Ik weet in ieder geval dat de tijd kan je erg trekken. Wat in ieder geval wel, en dat is ook de puzzel, denk ik. Voor je ziel is tijd iets heel anders dan voor je lichaam, denk ik. En ik vroeg ook even, straks in jouw auto, lineaire tijd, hoe zit dat? En jij noemde al jaartallen in jouw leven, 87 en 92. En ik geloof dat ik ook al een jaartal uit mijn leven noemde en zo. Allemaal jaartallen. En het lijkt dus ook alsof dat allemaal heel chronologisch plaatsvindt. En als je dat chronologische verhaal van het leven, je wordt geboren en elke dag verstrijkt en de kalenderblaadjes kun je afschuren. Misschien koppelt aan dat andere verhaal wat jij vertelde over hoe je in je visualisatie eigenlijk al de toekomst ziet. En dat heden, verleden en het nu. Wat dat betreft zeer relatief is. Misschien wordt dan tijd, behalve zo'n theoretisch, filosofisch aspect, iets grijpbaarder voor mensen. Ja. Maar wat ik me dus afvraag, ook als je dat een beetje begrijpt, dat verleden, heden en toekomst voor je lichaam wel een lineaire overeenkomst hebt. Je wordt heus niet, als je grijs bent, daarna weer vanzelf blond. Nou, misschien voor een klein wondertje of zo, maar... Of misschien was je blond en word je zwart zonder verf. Weet ik veel, kan allemaal. Maar ik geloof in mijn best wel dat er wondertjes kunnen gebeuren. Maar goed, die rimpels die gaan niet vanzelf weg zonder dat smeerseltje. En, goed. Maar nou de aarde. Iemand schreef mij een paar weken geleden. Dus er zijn allemaal van die hypes in met name de spirituele wereldjes. Hè. Dan is het de film The Secret. Omdat Oprah Winfrey dan weer uitzag. mee bezig is. Dan is het What the Bleep. En dan is het What the Bleep 2. Down into the Rabbit Hole. Dat soort dingen ontging mij overigens tot ik dat blaadje die rij ging maken. En er was nog zo'n hype. Worden wij wakker?
Oh ja, van Marcel Messing.
Ja.
Ja. Buitengewoon interessant.
Ja. Ja en nee, buitengewoon interessant. Dan gaan we dus naar duister en licht. En tijd. Iemand die ik dus een beetje ken, vooral via de e-mail, stuurt mij een artikel met de titel Worden wij wijzer? En die veegt de vloer daarmee aan. Mm-hmm. Het hele boek van Marcel Messing. Ja. Om twee redenen. Ja. Om de redenen van alsof 2012 ineens alles anders zal worden. En om andere redenen. En ondertussen merk ik, het artikeltje staat in Design Online, Worden wij wijzer? Zonder overigens de naam van meneer Messing te noemen, want hij wil ook niet aanvallen. Hij ventileert zijn mening. Ondertussen blijkt dat er ook een interview is geweest, die je ook op net kunt downloaden, met Marcel Messing en een mooie blonde dame, wie het mij ontgaan is wie dat is. En ik bleef een ambivalent gevoel houden. Ik heb grote stukken van het interview gezien, ik had het bij de 2 uur zoveel duurt, dus dat heb ik dan niet opgebracht eerlijk gezegd. Ik heb een groot stuk begin gezien, een groot stuk midden gezien, een groot stuk eind gezien. Maar inderdaad, in dat begin van dat interview, dan gaat het over 9-11, zoals de Amerikanen dat noemen. En toevallig had ik er ook weer net een nieuwe documentaire over gezien met de nieuwste feiten over dat complot.
Ja.
En het gaat over de ware redenen van zowel 9-11 als de oorlog in Irak. En dat we eigenlijk allemaal chips ingeplant gaan krijgen.
Ja.
En het is, als je dat niet goed hoort of niet goed begrijpt. Ik ken Marcel Messing niet echt persoonlijk, dus ik kan dat niet echt beoordelen. Maar ik kan me voorstellen dat mensen dus in ieder geval het opvatten als bangmakerij. Aan het eind van dat interview, tenminste dat laatste stuk wat ingezien, wordt hem daar dus ook wel meer naar gevraagd. En dan komt hij dus inderdaad met liefde.
Ja.
En dat duisternis onbewustheid is. Uh-huh. Maar ondertussen heb ik dan weer een mail van iemand gekregen die zegt, zoals je de witte broederschap hebt, heb je ook de zwarte loge. En dan denk ik, hallo mensen, ik ben nu, ik ben hier en ik zit liefst meteen in het licht en zoek het allemaal even uit. Dat is dan mijn reactie.
Ja.
Maar ondertussen zijn er dus allerlei dingen gaande. Er is een tijd en een van de naarste dingen, en dat is dat stuk waar ik al een paar keer voorzichtig naar gerefereerd heb, waar ik momenteel heel erg mee zit. Dus binnenkort weer een klimaatconferentie. We hebben ook, als we het dan toch over video's hebben, een Inconvenient Truth van Al Gore. Truth, jij zou het best beter op zijn Engels kunnen uitspreken dan ik. En daar is inderdaad een hele ongemakkelijke waarheid. En de opwarming van de aarde gaat veel sneller dan wie het tot nu toe al voorspeld heeft. En er is iets met 2011 of 2012. En ja, dan wordt tijd een ander verhaal volgens mij. Ik wou nog even afronden. Dan heb jij ongetwijfeld een heleboel te zeggen.
Ja.
Toen ik voor het eerst, ik dacht in 1969, me met astrologie ging bezighouden, overigens leuke grap om aan te tonen dat onzin was, het omgekeerd gebeurde natuurlijk. Dat is leuk.
Ja.
Toen een van de eerste boeken die ik te pakken kreeg, was een boek van Max Reindel en nog iemand, Rozenkruis astrologie.
Ah.
En ik ga daarin lezen en die legt dus uit, het ontstaan van de aarde was in het begin van het tijdperk Capricornus, steenbok. En dat is dan, ik zeg het even met ongeveer visserslatijn, zo'n grote vis gevangen, zo'n periode. Dan gaat het retrograde terug, dan komt er een volgende periode in die ontwikkeling van de aarde. En dan is het dus Sagittarius, oftewel boogschutter. Dan wordt mijn vis dus al wat kleiner, die ik in mijn handen hou voor de radioluisteraars.
Ja.
Dan krijg je even denken, nou ja goed, je snapt het gaat zo helemaal. Ja. En dan krijgen we uiteindelijk vissen. Ja. Ongeveer 2000 jaar. Na vissen krijg je waterman of zo Aquarius. En wat is na Aquarius aan de hand? Dan is de eerste incarnatiecirkel van Moeder Aarde rond. En wanneer valt dat nou, die reïncarnatie of die incarnatiecirkel? De verjaardag van Moeder Aarde. Wanneer is nou de verjaardag van Moeder Aarde? Wanneer is de incarnatiecirkel rond? 2011 of 2012?
Ja, de Maya's zeggen dus dat na 2012 geen kalender meer nodig is. Hè?
Precies.
Ja, ja.
Maar daar heeft dus iedereen zijn mythe van gemaakt. Toen ik dat las, dus dat verhaal van hoe die ontwikkeling van die aarde door die sterrenbeelden gaat. Ja. Zo'n periode Capricornus. En uiteindelijk dus zo'n klein stukje water. Man. Toen gebeurde er iets. Toen ik esoterisch tijdens het lezen ingewijd. Wat ik pas achterkwam toen ik een hele tijd daarna die teksten opnieuw wilde lezen. Ja. De stukken die erbij stonden. En wat ik esoterisch doorkreeg was dat astrologen vroeger, en dit zit dus op de grens van wat je mensen wel niet kunt vertellen, bewust een tijdrekenfout was aangebracht, zodat de mensheid zou denken dat als Aquarius eindigt, die werkelijkheid zou beginnen. Of omgekeerd, wat je maar even wil begrijpen. En waarom is dat? Omdat in het tijdperk Waterman, de aarde, onder invloed van Waterman Aquarius, zoals dat dan esoterisch wordt uitgedrukt, en ook wel terug te vinden was in dat boek overigens gelukkig, de zogenaamde zoon des mensen op aarde komt. En dat begrijpen we religieus vaak verkeerd. De zoon des mensen, dan gaan ze denken, oh Jezus komt terug. Nee, de zoon des mensen. Kijk naar onze tijd. Het Christusbewustzijn.
Ja.
En nog verder. De zoon des mensen is dat wat ons collectieve bewustzijn, nee, van de mensen, niet het Christusbewustzijn, de mensen, ons collectieve bewustzijn, de collectieve bewustzijn van de mensheid, die bepaalt hoe Aquarius afloopt voor de aarde.
Ja, precies.
En daarom is het zo belangrijk dat, wat jij doet ook, die gedachten uitdragen, helpt mensen bewust te worden, helpt mensen het licht te vinden.
Nou,
maar hoeveel tijd hebben we nog om te voorkomen dat moeder aarde ongeveer verdrinkt dankzij het onbewustheid van ons mensen. Ja. Want wij hadden de keus als mensheid om of de aarde met een ramp Aquarius te laten beëindigen en zijn incarnatiecirkel te voltooien. Of het duizendjarige vredesrijk eindelijk te helpen stichten. Ja. Wij mensheid hebben het Global Brain Internet gebouwd.
Ja.
Maar hebben nog steeds niet door dat dat zo goed werkt inmiddels, dat jij niet in dat vliegtuig met die kerosine hoeft te stappen.
Ja.
En dat jij dus mag ophouden nu, gisteren, vandaag, met fossiele brandstoffen gebruiken. En wij mensheid, wij, ook jij en ik, lieve Yvonne, zijn op een bepaalde manier deel van de grootste ramp die de mensheid zichzelf aangedaan heeft. Als lemmingen storten wij ons niet van de rotsen af, maar hebben wij onze paradijselijke, goddelijke planeet aarde verraden. Dat is de prijs die we betalen in 2012. En dan kun je mijn bangmaker vinden, erger dan Marcel Messing. Mijn boodschap kreeg ik in 1972, 73 door, als jonge meid, uitstarend over binnentuinen achter de Utrechtse Piltstraat verscheen een hemelshoog gezicht en ik wist niks van God, want ik was niet goddelijk opgevoed. Maar ik wist, ik sta nu in het aangezicht van God en ik heb 3 uur lang Yvonne huilend, tranen met tuiten, alleen maar doorgegeven wat dat gezicht mij ingaf. En het was 1 groot verhaal nog voor het rapport van Rome, wat de mensheid, wij mensen, de aarde aandoen. Wij zijn de halve moordenaars, want we zullen de aarde niet echt kapot krijgen. Hoop ik, geloof ik, weet ik, vertrouw ik. Maar wij vermoorden op dit moment insecten, viervoeters, andere mensen door geweld, onze planten, onze temperatuur, onze ijsbergen, alles. Dat is de zoon des mensen, terwijl wij het goddelijke vermogen hadden om ons collectieve bewustzijn zo verlicht te laten zijn op dit moment, dat wij met z'n allen in staat zijn om nu die aarde, nu, gisteren, deze seconde, acuut te redden in plaats van al het land te laten overstromen. En daar zijn wij deel van. En ik schaam me bij God dat ik deel ben van zo'n bewustzijn. En ik wil het niet meer. En dat is mijn verdriet. En daarom had ik liever naar het strand gegaan, zodat niet de wereld hoort hoe ik huil. Ik ben die idioot die zegt, ik durf me de aarde wel op mijn nek te nemen. Ik ben me bewust dat ik een deel ben van dat bewustzijn. En ik schaam me ervoor en ik dank God ervoor.
Ja. Weet je,
sorry.
Nee. Weet je, ik begin meteen met het laatste.
Ja, dat is goed.
Weet je, kan je niet zeggen hoezeer ik met je meevoel.
Dat kun je wel zeggen, dat lijkt
maar
me.
Maar ik kan niet zeggen hoezeer.
Ja.
Dus heel veel.
Ik weet het.
Maar er is een maar aan.
Is wel.
Goddank wel. En dat is dit wetende wat je hier allemaal zegt. Nee, ik heb niet eens een zakdoekje.
Nee, geef niet. Dit is waar ik
altijd het gewoon met je mouw doen.
Geef niet. Niemand ziet het. De koekjes zijn heerlijk. Helpen weer op de grond te komen. Dank u.
Speculaties met chocola uitbijven.
Speculozen.
Speculootjes. In je duisterste momenten die je ziet, die je voor je ziet, en je hebt al wat voor je gezien, weet dat er altijd een uitweg is.
Ik ben zelf niet bang.
Nee, nee.
Om dat mij even het woord bang aan te raden.
Ja, ja, ja. Ja. Er is altijd een uitweg.
Er is altijd licht.
Ja. En die wordt ons nu geboden. Er zijn heel veel zielen op deze aarde die hier, ik kan bijna zeggen op een dwangmatige manier, maar ik moet dit woord gebruiken omdat ik niet een ander woord weet.
Kunnen niet anders meer.
Maar bijna op een dwangmatige manier de mensen bewust willen maken. Je moet soms eens horen, als ik aan het eind van een lezing ben voor Indigo Radio, dan valt dit me ook in. En dan denk ik, mensen, luister. Hoor wat er werkelijk gebeurt. Ik wil niemand bang maken.
Ik ook
maar
niet. Maar dit is
zie
erg
wat er gebeurt met de wereld. Zie dat het kwaad die overhand kan krijgen. En ik heb het zo vaak gezegd, en je hoort het ook van anderen. Het hoeft maar eentje meer te zijn en de balans is naar de negativiteit overgeslagen. Wees je ervan bewust, zou je tegen de mensen willen zeggen, dat het ook op een andere manier kan.
Wees maar er is nu jezelf.
Nu.
Wees nu jezelf.
Precies.
Zoals je geboren bent, was je goed. Ja. Je bent goed zoals je bent. Je bent licht en liefde en alles andere heb je er. Voorgezet, ertussen laten zetten. En het enige wat je weerhoudt om jezelf te zijn, is dat je misschien waar dan ook bang voor bent. Maar je hoeft niet bang te zijn. Er is alleen maar licht en liefde. En als je dat vertrouwt, komt alles goed. Laat het vertrouwen in de liefde eens wakker worden.
Nou, dat vind
worden
ik
wij daarvoor
precies,
wakker nu?
Precies, juist. En daarvoor is het ook zo ontzettend goed gevoel vanuit Jeroen om deze zender. Het is een online zender, het is een online radioprogramma, maar het is over de hele wereld te horen. Iedereen die zich hierop afstemt en die deze taal spreekt, kan het horen. Zelfs de mensen die deze taal niet spreken, maar die vanuit hun gevoel luisteren, kunnen horen wat er gezegd wordt. Met andere woorden, waar ik net over had, is dus altijd een uitweg. En de uitweg is dat wij ons mensen ons realiseren wat er aan de hand is. En daartoe zijn er een hele hoop mensen op deze wereld om dit uit te leggen aan mensen. Dit bijna, nogmaals, op een bijna dwangmatige manier bij de ander naar binnen willen brengen. En toch heeft de mens altijd de vrije wil om ermee om te gaan zoals hij of zij het zelf wil. Je kunt de boel naar de verdoemenis brengen, maar je kunt ook zeggen, ja, een van de oorzaken ook is niet alleen maar benzine en al die andere dingen en boskappen enzovoort. Want reken maar, de aarde kan heel wat hebben. Maar er is nog iets wat werkelijk ontzettend is voor de aarde. En dat is heel in tegenstrijd tot het geluk van de mensen. Maar dat is dat er te veel mensen geboren worden.
En
veel
mag je niet zeggen, want dan ben je aan het discrimineren. Melly Eldert is verketterd omdat ze dingen zei in deze richting. Robert Steiner is verketterd omdat hij dingen zei in deze richting.
Ja, maar kijk, ik zeg niet dat er mensen weg moeten,
alle,
hè?
Maar alle echt heldere, geïnspireerde geesten die mooie dingen hebben gedaan voor de wereld, hebben al decennia geleden gezegd dat we uit moeten kijken dat er geen overbevolking komt. Want dat die druk te groot wordt voor de aarde.
Ja.
En dan worden ze gezien als dat. Melly Elt is beschuldigd van dat ze aan rassendiscriminatie deed. Rudolf Steiner, van de antroposofische beweging. Die is beschuldigd dat hij een racist was. Op het moment dat je echt zegt waar het om draait, wat wij samen nu in wezen ook doen, zijn er meteen mensen die vinden waarschijnlijk dit van jou en
maar
dit
weet je,
van mij.
Dat hindert niet, want zij hebben ook de vrijheid om erover na te denken. veel angst mensen, voor vrijheid, maar heel veel mensen luisteren niet echt en hebben meteen hun oordeel over de dingen klaar. En dan krijg je meteen de scheiding der geesten. Dat zijn dus de mensen
zo
die oordelen, veroordelen.
Zo sterk dat intellectuelen in China vermoord werden voor de waarheid.
Maar het, ik zeg het dus nogmaals, het is dus de enorme bevolkingsaanwas. En waar komt dat van? Ja, dan kunnen we natuurlijk vingers beschuldigend uitgaan bij, naar mensen gaan wijzen.
Omdat mensen geen zelfbeheersing
hebben. Nee, maar ik heb het dus over de gedachte die dus gekomen is. Vermenigvuldig u zelf en dat soort dingen.
Nou, waar komt het vandaan? Doordat dat het in de Bijbel stond, ga heen en vermenigvuldig u.
Ja, maar dat is helemaal nooit bedoeld.
Nee, dacht ik
de,
ook
de
niet.
Kennis die u hebt om te menigvuldigen. Vermenigvuldig de kennis die je hebt. Niet om 100.000 kinderen en zieltjes te krijgen. Met alle liefde naar al deze kinderen toe. En niemand zal ze willen missen. En niemand wil een minder. Of wat dan ieder moet het voor zich weten. Maar het gaat dus over het grote geheel van de hele wereld. De misvattingen die er zijn over... verdeelde kennis. Niet krijgen hoe langer hoe meer kinderen. Een vrouw uit te laten wonen door het aantal kinderen dat ze gehad hebben. Dat ze alleen maar een soort babymachine waren. Het komt vanuit een gedachte die mensen beperkingen op wil leggen. Die mensen niet in liefde benadert. Want het gaat werkelijk om de kennis. Daar gaat het over. Niet over meer zieltjes.
Het is een jodenlijn dat ook kennis esoterie heet. Wat betekent geheime leer? De waarheid van het licht en de liefde is niet geheim.
Ja,
het is niet esoterisch.
Nee, maar het moest geheim zijn.
Als werd
zijn.
Je vermoord of als heks verbrand.
Precies. Als werd je kop eraf gehakt. Of je ging weer aan het kruis.
Of onder de guillotine. En wat tegen, geloof ik. Ja.
Ja. Eventjes, dus je zult het wel horen. Maar goed,
ja, bij de kraken
wat ik zeg, ja, ik heb een mama met een ritje eraan. Moet ik ook even aan denken. En even weer op de tijd letten, want je doet er een muziek.
Je hoeft niet op de tijd te letten, want ik kan mixen natuurlijk.
Ja, dat doe ik ook. Maar, ik dacht dat je, ja. Maar goed, het is, even kijken, we zitten nu weer een half uur.
Ja.
Wil je dit zo houden of wil je hiermee doorgaan? Ik zou niet mixen. Ik zou het gewoon
puur houden. Ja. Maar je kunt wel even wegvelen een muziekje in doen.
Ja, maar tussendoor kun je stoppen. Ook dit kun je erop laten. Maar ik wil eigenlijk nog even wat... ik zei dus, ik had het al over dat er altijd een uitweg is. Altijd hoog, dat er hoge geboorten zijn, hoog geboortecijfer. En ik had het over de hartstocht om te vertellen dat het ook anders kan. En... Ja, ik merk het aan jou ook. Hè? Dat is diezelfde hartstocht om
maar
het uit te
wel gedreven door
gedrevenheid.
Liefde, hè? En door liefde.
Ja,
en door
precies. Nou, zo is het bij mij ook. Maar, en nog wat. Ik kan wel zeggen, ik hoorde dat eens een keer, maar het zij zo. Een van de mensen, ook van de Dutch Healing List, die heeft een zoon, Karim. Die ook al het een en ander heeft vervoeld enzovoort. En toen vroeg hij waarom dat en dat. En ik kan me nog herinneren dat ik hem toen een mailtje had gestuurd van... Nou, we gaan weer tijd van het leeuwentijdperk in. En toen dacht ik, hoe kom ik aan die kennis? Zou ik dat eens een keer gehoord hebben of zo? Maar ik heb dat ook een keer later gehoord van iemand die er heel veel van af weet. De tijd van de oude Egyptenaren, zo ongeveer 10.000 jaar geleden. De grootste bloei van de esoterische, het normale leven, wat ik dus ook normaal leven noem.
Tijd van Ra en zo, dat soort dingen?
Nou, Ra is een zonnegod. Ja, maar in die tijd van de farao's en van de priesters.
Die Aanbaden Ra, de zonnegod, zo was het.
Ja, zo 10.000 jaar geleden tot 5.000 jaar geleden. Nog iets goed. Nou, die periode, dat was een periode van een leeuwentijd. Dat een leeuw in het zon, weet ik veel. Jij kunt dat beter uitleggen. Maar dat komt nu weer aan. Dat tijdperk komt weer. Dus daar kunnen we ook veel mee doen. En dan had
misschien gaat die aarde ook nog zelf wel een kwantumsprongetje maken. Dat die
dan gaat wel wat,
verder gaat.
Precies. En vergeet ook niet,
ook al
eens in de 26.000 jaar gebeurt er ook wat. Maar goed, je hebt het ook over Al Gore gehad. Nou, we hebben het er straks al over gesproken. Ik had het best aan willen kijken hoor, dat is het niet. Maar ik denk, waarom zou ik mij laten vergiftigen, met alle respect voor degene die deze film heeft gemaakt en zijn voorstellingen doet en voor de man Al Gore. Maar waarom zou ik mijzelf willen vergiftigen of willen zorgen maken met deze verschrikkingen die er allemaal aankomen? Misschien om mensen wakker te schudden. Ik wil er niet meer naar kijken, ik weet het al. maar ik wil niet nog eens een keer horen hoe erg het allemaal is. En ik denk dat de meeste mensen dat hebben. Die hebben daar geen zin meer in. Die hebben geen zin meer om dat op hun rug mee te dragen. Ze willen wel...
Zoals ik het ook 15 jaar had uitgeblokt.
Ja, je wordt dan helemaal... Ja, je wordt daar verdrietig van. Je kunt niet meer... En je wilt ook helemaal niet meer naar een oplossing kijken. Want willen de meeste mensen niet in hun leven, als ze het moeilijk hebben, gaan ze er vaak bij neerzitten. Wie kan daar bovenuit komen? Wie weet dat je je naar het licht moet keren? Wie weet dat je je op een, laten we zeggen, op een Bijbelse manier, om dat woord maar eens te gebruiken, of een manier van de Bijbel, van Boeddha, van, zo kunnen we nog maar een hele hoop grote...
Bachman misschien zelfs wel.
Misschien ook nog, en wat dan ook. Maar misschien kunnen we het, en op mijn manier dan, ook nog eens een keer, zoals ik daarnaar kijk, hè, wat ik dan een Bijbelse manier misschien zou kunnen doen. Maar daar komen maar weinig mensen op. Dat je het ook op die manier kunt bekijken.
Stille evolutie in plaats van
precies,
revolutie.
De meeste mensen laten zich meesleuren de diepte in.
In plaats van macht. Nee, liefde voor macht, macht der liefde.
Ja, ja. En de meeste laten zich meesleuren door het sombere verhaal. En komen er nauwelijks meer uit. Je hoeft alleen maar de kranten te lezen. Je hoeft alleen maar naar de televisie te kijken. En het is kommer en kwel over
maar
dit onderwerp.
Ook, ik ben het met je eens. En ik denk op dat laatste waarop zitten, wacht, bangmakerij. Want alles is, als je echt vertrouwen hebt, dan weet je dat alles toch gaat zoals het gaat.
Het moet gaan zoals het gaat.
Maar, neem niet weg, dat heb je gezien. Die, zowel die schaamte die ik voel ergens. Hè? Dus, je hebt zoiets als de filogenese is. Nee, ik weet niet, je hebt zoiets, de geschiedenis van de enkeling is hetzelfde als de geschiedenis van de soort. Dus die jongen van een jaar of 6, 7 gaat net zo goed leren vissen, krijgt net zo goed een jagersfase als de mensheid in totaal een tijd geleden nog van de jacht leefde. Dat is wat er gebeurt. Maar dat, zo is het dus ook, denk ik wel, ergens met de bewustzijnsontwikkeling. Want als jij dus het bewustzijn hebt van hoe het echt gaat, en ik dus in een vroeg stadium, hè, toen nog bijna niemand zich er druk over maakte, begin 70 jaar, door in het aangezicht te hebben gestaan van wat er met de aarde ging gebeuren. Toen had ik nog hoop. Toen dacht ik nog, als we nu die boodschap zo vriendelijk mogelijk overbrengen enzovoort, dan kunnen we nog voorkomen dat. Dan kunnen we nog geen gat in de ozonlaag krijgen. Dan kunnen we nog dit, dan kunnen we nog dat. Al die jaartallen, al die momenten dat we nog hadden kunnen enzovoort, zijn gepasseerd. En wat zich voltrekt is de ergste milieuramp misschien wel die ooit is geweest. Hoewel misschien ooit die enorme meteoriet waardoor ineens alle dinosaurus uitstierven, weet ik veel, dat nog veel groter was. Maar ik vind hem voor mij als mens, als ziel in dit lichaam, de grootste. Omdat wij deze als mensheid veroorzaakten vanuit onze hebzucht, vanuit onze onbewustheid, uit onze ego-gedachten.
Ja.
En ik denk, als je het dus over wil hebben, heb het er dan over. Niet om, worden wij wakker en ik wil hem bang maken, mensen, morgen vergaat de wereld. Nee, niets van dat alles. Maar ik vind dat we onze verantwoordelijkheid moeten kennen.
Dat is zeker.
En onze verantwoordelijkheid begint bij be yourself, feel yourself, be light, be awareness, be love.
Ja, absoluut.
That's it.
Toch? Maar je gaat ook nog aan iets veel groters voorbij. Nee, ik doe het ook. Maar je gaat eigenlijk nog aan iets voorbij wat nog veel groter is.
Vertel.
Het hele universum. Wij zijn niet de enige die aan verandering onderhevig is. Het hele universum. Als wij dit doen, dan gebeurt het verdere in het universum.
Tuurlijk.
Dus heb vertrouwen ook in het universum. Dat laat die aarde ook niet vernietigen.
Nee, we worden ook wel gesteund nu.
Gesteund. Er wordt met grote ogen naar ons gekeken. Hoe gaan jullie ermee om? Dus dat is in het hele grote. Hè? Dus in het hele universum. En daar leg ik ook al mijn vertrouwen in. Ook in de aarde. Het zal de dingen van zich afschudden. En als jij daar nu bij bent... Als jij... Nee, maar stel dat je daarbij bent. Stel dat je daar niet bent. Ja. Maar het gaat dus om dat andere inzicht. Daar gaat het om.
Het is altijd ergens goed voor. Maar dit is een... Jij zei al letterlijk net... Van je afschudden. Als je goed kijkt wat er dan gebeurt...
Dat is al aan de gang.
Hoeveel miljard mensen hebben we nu? 6, 7 of zijn we alweer 9?
Ik wil het niet eens meer horen.
En dan kom ik dus weer met... die titel van het boekje wat ik nooit afgemaakt heb, maar alles wat je ooit bedacht hebt, heb je wel beschikbaar gesteld, denk ik altijd, als het maar zo binnenkomt en zo eruit gaat. Als lemmingen. Nou, als het veel lemmingen zijn, dan gaan ze met massa's van die rotsen af. Ja. Want die mensen die blijven maar al de ruimte van al die lemmingen innemen.
Omdat de mens de vrije wil heeft.
Die rotsen slopen zelfs, omdat de mens die vrije wil heeft.
Ja.
Maar en die aarde moet zelf misschien tegen... daad nu
ja, precies.
Afschudden.
Ja. Nou, dat gebeurt dan ook.
En dus wel het ijs. Ja. En we hebben het zelf gecreëerd, we hebben het zelf gedaan.
Ja, maar daar heb ik dus alle vertrouwen in dat het gebeurt zoals het gebeurt. Maar tegelijkertijd doe ik er echt alles aan vanuit mezelf. Om de mensen die het willen horen, en daarom vind ik dit natuurlijk een geweldig medium. Mm-hmm. Om de mensen te vertellen dat er nog een andere weg is. Ja, ik noem het dan wel een weg. Terwijl het natuurlijk niet een letterlijke weg is, maar een figuurlijke weg. En ook niet een weg van links en een rechts van, weg van rechts. Nee, die loopt gewoon van jou uit daar.
Naar dat is de weg van als je één stap zet,
weg van het midden.
Volgt zelf de volgende stap.
Als je de positieve weg neemt. Ja. Als je jezelf traint in positieve gedachten. Want dat is
daar gaat het om uiteindelijk.
Want daar gaat ook die film van Al Gore over. Steeds maar weer dat negatieve met mensen binnenbrengen. Angstig maken, zodat je meegezogen wordt. Ze hebben allemaal gelijk. Maar ze zijn zo verschrikkelijk bezig om de mensen naar beneden te trekken. En misschien is dat wel een film die vanuit het, laat ik het kwaad noemen, vanuit het kwaad gekomen is. Zogenaamd om de wereldbevolking te laten zien hoe slecht ze bezig zijn. Je weet niet half hoe het kwaad kan lijken.
Maak mensen bang. Hoe het en kwaad, ze worden wat het instrument van dat kwaad.
Maar je weet niet half hoe mensen, hoe het kwaad kan lijken.
Noem het thuis niet.
Nee.
Ik weet het.
Dat is ongelooflijk.
Komt er tegen?
Ik zie ook wel bij mensen die daar dus instappen, die niet meer weten. Dat ik, laat ik er twee kolommen laten zien, hè? Dat is wel een beetje leuk, hè? Met al op die World Trade Center.
Zo,
dat is niet hoor. Maar goed, twee kolommen, hè?
Laat ik het dan gewoon een is... jamteken ja, van, dan okay. Weten we tenminste waar we het over hebben.
Nee, toch niet.
Dat die twee kolommen,
ja,
oké,
ja,
sorry.
Want ze staan naast elkaar.
Mm-hmm.
Ik heb het dan niet over het licht en de duisternis. Ik heb het dan over het werkelijke licht. En dan zeggen mensen meteen, hoe weet je dat dan? En het schijnlicht. En dan zeggen ze ook, hoe weet je dat dan? Als je in het schijnlicht zit, dan denk je dat je alle waarheid in jezelf hebt.
Ja.
Dan kun je niet zien dat er nog een waarheid naast ligt. Als je in de werkelijke werkelijkheid zit, dus in het echte licht, dan zie je werkelijk helder, ook in het schijnlicht. Maar dan heb je zoveel liefde in je, dat je het schijnlicht daar kan naast laten bestaan. Omdat het een niet zonder het andere kan. Er zijn mensen die in het schijnlicht zitten, laat ik het maar gewoon zo noemen, mensen die in het schijnlicht zitten en weer terug moeten helemaal naar zichzelf en weer opnieuw in die kolom van het werkelijk licht dienen te gaan. En ook dat is vrije wil. En dat gebeurt nu ook op dit moment. Ik kan wel voorbeelden geven van mensen, maar het wordt dan te persoonlijk.
Ja, ook uit mijn eigen leven. Ja. Ik ken het uit mijn eigen ervaringen. Dat je iemand ontmoet bijvoorbeeld en dat je denkt dat je een heel zuiver mens hebt ontmoet. Ja. Dat was soms ook wel zo. Maar ook, dan is er ineens weer zo'n verduistering.
Ja, dan is er toch iets wat niet helemaal... Ik weet niet
dat
of je wel eens gehoord
zeg ik
ja,
dan.
Dat niet helemaal klopt. Ik geef altijd, zo begin ik mijn lezingen ook, ik geef alles. Alle kennis die ik heb. Ik hou niets achter.
Waar zou je geheimen voor
moeten hebben? Oh, maar ja, juist. Mensen die met esoterie bezig zijn, die nog niet alles, dus het hele volle leven in al zijn facetten begrepen hebben. En dan één dingetje nog missen. En mensen dat graag op de schoot van een ander neer te leggen.
En die willen
dat niet laten merken. Dus die geven maar een deel.
Van het goddelijk plan.
Ja, en die geven maar een deel van zichzelf. Ik geef alles. Alles mogen ze weten.
Waarom zou je dat niet
ja,
doen?
Ja, natuurlijk. Waarom zou je het niet doen?
Enig maar er zijn er zoveel. Een ander zo bang daarvan wordt dat je...
Ja, maar dat doe ik dus niet.
Dat is dus wel.
Dat doe ik dus niet.
Want ik ga dus
niet. Nee, dat komt niet eens in mij op. Ik geef dus alleen de lichtweg aan. En ik zeg ook tegelijk dat die weg naar beneden zonder handvaten zit. Waar je
aan vast beneden kunt, bedoel je dan?
Nou, je eigen weg. Dus die virtuele weg waar jij op staat.
Mm-hmm.
Ja? zit zonder handvatten, dan glij je zo naar beneden.
Virtueel bedoel je als wezenlijk, hè?
Ja, 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 ja.
Niet
ja, ja,
de virtuele wereld
nee,
van
nee, nee, nee,
virtueel als wezenlijk.
Ja, ja, jouw weg. Daar glij je zo.
Is Latijn voor ja, wezenlijk. Ik ja, zeg het maar even, ja, de meeste mensen ja, dat niet.
Je glijdt daar zo vanaf. Doe je een paar dingen verkeerd en je denkt, nou, ik ben zo positief. Oh,
oh, ben je trots op jezelf? Ja. Is het ego weer warm?
Nou, dan gebeurt er iets waardoor je uit je evenwicht ja, gemapt wordt. En dat laat je gebeuren.
Ja,
en dan, daarom kun je dus zien dat je zo weer terug bent op die onderste treden van jouw weg.
Maar het is ook zo moeilijk, Yvonne. Als, ik heb het al eerder op Indigo Radio gezegd in een gesprek met Jeroen. Dat ging over iets heel anders. Maar het is iets wat heel erg indruk op me gemaakt heeft. Een van de mensen die ook probeert die cursus in wonderen uit te dragen. Admorananda is iemand die dat in Utrecht elke donderdag een van de satsangachtige bijeenkomst zou. Hij noemt het niet zo. En die is iemand die ook heel erg met die christelijke term werkt. Dus je kan ook gewoon dingen roepen als, I've got a message for you. God loves you. Ik zie hoe je reageert. Maar in zijn
maar
zaal...
mag het allemaal hoor.
In zijn zaal zit zowel die ja, persoon in yogi zit, die ja, uit die meditatie, boeddhistische hoek komt, als is die keurige christelijke vrouw die ja, heel begint te shaken ja, als God in haar vaart of Jezus, ja, of weet ik veel wat. Alles kwam naar me. Dus ja, dat is fantastisch.
Dat ook, ja.
Maar hij maakt, wat mij betreft, de gouden opmerking waarmee ik het gevoel had van, nu sleutelt je echt om.
Ja.
En ik heb het toen ook al gezegd, maar ik vind het heel belangrijk omdat dat ook zo helpt. Want je blijft zeggen tegen elkaar, het is zo belangrijk dat je je gedachten leert beheersen. Ja. Of eigenlijk beter observeren. En wat zegt hij daar dus over? Wat zei hij op een gegeven moment daarover? Even kijken, vertaald en even kijken of ik het goed zeg. Hij zei, die goddelijke gedachten, je hebt de goddelijke gedachten die binnenkomen. Je hebt de gedachten van het ego. En God zij dank, die van het ego gaan veel langzamer.
Dat is mooi, ja, ja.
En ik denk, als je dat doorziet, ja, en als je inderdaad zo je gedachten kan observeren, zonder oordelen, niets is negatief of positief tot jezelf het etiket opplakt, en het is alleen die gedachten, en dat jij weet dat die gedachte met de snelheid van het licht komt, jouw ziel, vanuit jouw ziel, of in ieder geval jou inspireert, en je weet dat het ego altijd, omdat het jou aan deze aarde moet kluisteren, moet zorgen dat genoeg eet, enzovoort, enzovoort, altijd zal sputteren tegen die goddelijke gedachte, dan kan je het sleuteltje omdraaien.
Ja, nou, daar gaat het bij mij steeds over, in die lezing.
Bij mij ook.
Ja, want daar gaat het om. En je kunt ja, daar dus wat aan doen, als je dat nog niet voor de 100% in je hoofd hebt, door je te concentreren op die positieve gedachten.
En doe dat vooral, want die 9% alles wat je aandacht geeft, groeit.
Ja. Dat goed.
En elk
ja,
oordeel, als jij voelt, is als eng hoor, zodra je denkt in negatief en positief, begin je al te oordelen ja, volgens mij. Maar als je nou alleen maar uitgaat, dat wat goed voelt voor mij, hè, en je proeft dat nog eens na desnoods. Voor mij leg je de I Ching erover, of de tarot erover. Als je maar weet, die gedachte, die voelt goed voor mij, die gedachte wil ik volgen. En je geeft dat aandacht, geef dat wat goed voelt voor jou aandacht.
Ja,
maar geef dat wat niet goed ja, voelt, geen aandacht. Je hoeft niet de barricades om te vertellen, wij vinden het erg dat de wereld zo wat verzuipt. Nee, maar je kunt in jezelf ophouden te verzuipen in de gedachten van het ego en negativiteit. En wees licht en blijf licht. En wees lief voor jezelf, hou van jezelf en hou van anderen. Dat is het enige wat je hoeft te doen. En vertrouw dat alles je toekomt wat je nodig hebt.
Precies. En dan krijg je ook alles. Ja. Nou, ik had nog wat.
Ja, ik dacht het al bijna waar.
Nee. Dat ging over het begin. Je had het nog even over Marcel Messing. En ik kan me best voorstellen dat het voor heel veel mensen, want ik heb meerdere mensen erover gehoord, dat het voor heel veel mensen moeilijk is om dit allemaal te begrijpen, wat hij zegt. Ik heb het gezien, ik heb de DVD gezien. En het heeft me ongelooflijk geboeid. En ik vond het heel fijn om daarna te kijken. En voor mij ook geen enkele maar, niks.
Oké, ik heb het dus niet op kunnen brengen.
Maar je kunt dus, maar, hè, je kunt, mensen kunnen erover nadenken, door niet meteen te oordelen en erover na te denken dat ze ook zouden kunnen denken dat ze op dit moment nog niet het volledige inzicht hebben in de dingen. En dat er iemand is, dus in dit geval die Marcel Messing of wie dan ook, dat maakt helemaal niet uit, die wat meer inzicht heeft. En dat je het vertrouwen hebt dat je dat inzicht wat jij nog, jij het algemeen, dat jij nog mist, dat je dat op den duur ook zult krijgen. Ja? Nou, en dan hadden we het nog, daarvoor hadden we het over de kennis. Over de breuken, over tijd. En dan heb ik breuken eventjes in mijn hoofd. Ook een heel apart aspect van tijd is het volgende. Ik heb ooit eens een keer, jaren geleden, mijn vinger gebroken. Toen moest ik wel even naar het ziekenhuis, want ik kon hem zelf niet meer op de juiste plek terughalen, want het was een zeer gecompliceerde breuk.
Afschrikkelijk.
Ja. Ja, en het deed ook ontzettend veel pijn. Maar goed, ik ben dus 's avonds laat nog naar het ziekenhuis gegaan en daar hebben ze zo weer recht gezet. En dan wilden ze dus met alle plezier een enorm groot gipsverband enzovoort omleggen. Nadat ze eerst een foto wilden nemen. Nou goed, ik zei, foto is prima, maar er komt geen gips om. Nou, dat hadden ze nog nooit van gehoord, dus ik was heel erg wijs. Nou, kan waar zijn, maar ik wens dat niet. Ik wil gewoon, wat heb je er anders? Wat heb je nog meer in de aanbieding? En ze hadden nou zoiets wat je om je pols doet en zo'n ijzer dingetje erachter. Want ik ben niet eigenwijs, hoor.
Een spalkje.
Een soort spalkje, ja. Nou, goed.
Dus je moet wel steun geven, want het moet helen natuurlijk, ja.
Ja, en daar staat dus 6 weken voor. En daar staat dus een jaar voor. Kijk, en dat is dus ook een begrip van tijd. Die men op een gegeven moment zichzelf gegeven heeft en door ervaring heeft ondervonden dat de gemiddelde mens ongeveer 6 weken en een jaar lang last van zo'n vinger zou kunnen hebben. Of van welke breuk dan ook. Dus het duurt 6 weken lang, moet ik daar gips op heen? Oh nee, dat gebeurt niet. En ik kon op dat moment niet vertellen, want het voel je dat je niet kunt vertellen wat jij al lang weet. Want het valt op dorre bodem. En dat heeft dan niet met vertrouwen te maken dat ze het uiteindelijk wel een keer kunnen horen, maar ik dacht, dan is het niet van mij in dit opzicht. En dan laat ik dat zo. Ga ik dat niet nog eens een keer er doorheen, door de stropduur van,
nee,
nou kijk eens even jongens, zo doe ik het allemaal.
Bloemblaadjes en laat het aan de anderen.
Ja. Nou, allemaal flauwkul. Dus ik heb daar niets mee gedaan. Uiteraard. Nou, onder hevige mopper hebben ze zo'n verbandje aangelegd op mijn vinger. En ik kwam thuis en ik heb gewoon een meditatie. Ik was 's nachts een uur of 1. En ik dacht, jeetje, komt dat nou toch, die vinger? Nou, ik dacht, ja, nu moet je helemaal terug naar af.
Je knipt het niet, is niet voor niks gebeurd altijd.
Zo is dat.
Ja.
Ik ga me niet uitleggen welke vinger dat is. Ik bedoel, dat heeft een ander niet zo te maken.
Ik wou het al bijna vragen, maar denk
nou,
dan
je
niet.
Mag het wel, hoor.
Nee, we vragen het niet, je wou maar, niet kom maar.
Nou goed, dat was iets waar ik doorheen moest. En ik zeg altijd, de ander is niet schuldig. En wat je ergert bij een ander, is een tekortkoming bij jezelf. Dus ik denk, nou, dan kan je nou eens mooi aan de poeten. Ga je gang, maar je hebt de hele nacht. Ik kon toch niet slapen van de pijn, dus ik wist niet dat het zo'n pijn deed, hoor.
Ja,
en ik was ook niet van plan om daar 6 weken mee te lopen. En nog eens een jaar met een scheve vinger, ja. En weet ik het, fysiotherapeuten en dat soort dingen. Nou, met alle en kaars naar anderen, hoor, die dat wel wensen en die dat wel doen, moeten ze allemaal zelf weten. Maar ook ik heb de vrije keus om te doen wat ik zelf wil. Dus ik ben teruggegaan naar af. Helemaal teruggegaan naar af. Waar kwam dat vandaan? Hoe kwam het dat ik niet meer de gedachte had dat de ander niet schuldig is. Dat ik de verantwoording bij een ander ging neerleggen in plaats van bij mezelf.
Dat zat dus achter die vinger.
Natuurlijk, dat zit achter ieder ding. Dat je je eigen verantwoording niet neemt voor iets en het maar al te gemakkelijk op de schoot van een ander legt. Nou, dat gebeurt dus bij iedereen. En dat is bij mij tot ook 92 gebeurd, dat ik dat deed. En daarna nooit meer. Maar toen wel. Met die vinger. En ik vond dat ik daar...
En dat was helemaal... na 92.
Ja.
Dan kom je ineens weer terug. Ja.
Ik denk dat het 7 jaar geleden is. 8 jaar geleden. En het was zelfs zo dat, dat ik me ook heel goed bewust was van het feit waarin ik stond na die transformatie. En dat ook maar de geringste fout, laat ik het zo noemen, of misstap in mijzelf, wat het dan ook is, maar dat dat, laten we zeggen, harder aankomt bij jezelf dan bij mensen die dat nog niet hebben gehad. En dan wil ik, nou ja, goed.
Je kunt op een gegeven moment kun je niet meer zeggen dat je iets niet weet.
Precies, want ik wist het. Ik wist het. Dus, en ik had het kunnen weten, maar ik heb hem laten meesleuren door een bepaalde gedachte die dus met die vinger, de emotiekant van die vinger te maken heeft. Goed, ik lig daar dus die nacht
te
mediteren. Ik denk, nou ga eerst maar eens helemaal terug voordat je die vinger wilt gaan maken, want je moet de oorzaak aangrijpen. En dat heb ik dus gedaan. Op een haptonomische wijze ben ik later door mijn lichaam gegaan, maar ik ben allereerst in mezelf gegaan. Ik heb de...
Wat is de les?
Aangepakt, aangepakt wat, waar ik dus de fout in ging. Hè. Voor mij niet een fout, maar wat ik anders had kunnen doen. Want anders ga je nog schuldig voelen en heb je er een probleem bij. Dus wat ik anders had kunnen doen. Dus ik kom dus in dat gevoel van die avond. Ik zie het natuurlijk onmiddellijk. Ik denk, hoe heb ik het zo ver laten komen in mezelf? Door die gedachten te hebben.
Hoe was die gebroken eigenlijk, die vinger?
Oh, ik had...
Is het gevallen?
Nee. Ik liep nog even s'avonds met de hond. En die zag tussen de struiken iets. En mijn vinger viel tegelijkertijd in de lus van de hond. Was
ja, ik ken het. Zou ik hier die bult?
Krak. Ja, nou goed. Dus die hond kon daar niets aan doen. Helemaal
niets. Ik ook niet. Zij nee, ook niet. Nee, het gebeurt gewoon.
Nou, het had dus wel degelijk een bedoeling.
Ja, tuurlijk.
Dus ik ben dus teruggegaan. Ja. En dus teruggegaan in die gedachte helemaal. En toen heb ik mijn eigen verantwoording hierin genomen. De ander is niet schuldig. Nou, die gedachte was vrij eenvoudig. Omdat ik die weg al een keer had afgelegd. Al jaren.
En je moet het weer even herinneren.
Ik moest het me even herinneren. Want ik had me laten meeslepen door de emotie. En wie is het meest nabij? Je eigen familie.
Ja.
Hè? En daar ben je het kwetsbaarste in. Dus het was een goede les. Ook om me te laten zien dat ik daar nog niet helemaal... Blijkbaar wel helemaal, maar toch niet helemaal, me had geheeld. Dus die vinger. Tot dan toe wel, maar dus die ene avond dus niet. En daar ben ik over na gaan denken. En ik dacht, oh, hoe heb ik het kunnen doen? Nou, het is dan maar zo. En dan is het de totale acceptatie van je eigen, nou, falen mag je het noemen, van je eigen misstap. Noem het zoals je het noemen wilt, maar dat je het anders had kunnen doen, laten we het zomaar noemen. En dat heb ik dus gedaan en vooral mezelf vergeven. Dat ik zo mijn eigen ziel had pijn gedaan, zodat die zo'n sterk signaal naar mij uitbracht dat
dat
gebeurde.
Was natuurlijk ook heel duidelijk. Het zat op, je hebt ook een paar van die vrouwen dingen aangegeven. Het zit natuurlijk op het meest kwetsbare stuk voor jou als vrouw.
Tuurlijk. Maar wat gebeurde er toen? Toen moest ik hem nog helen. Met die vinger deed. En het grappige was dat tijdens die meditatie hierover, die vinger helemaal geen pijn deed. Ik voelde hem niet. En dat is dus voor mij zoveelste bewijs. Dat ik dus ook zo vaak tegen mensen zeg. Als je pijn hebt en je doet iets wat van binnenuit gebeurt, dan voel je die pijn niet meer. Ja. Ook dat is een goed onderwerp.
Ja, was kunnen
we ja, precies. En toen kwam ik dus, toen had ik dat dus opgelost en mezelf vergeven. En toen moest ik nog aan de ploeter in mezelf om die vinger te helen. Nou, toen ben ik dus in gedachten naar binnen gegaan. En dan, omdat je weet hoe je voelt, kom je gewoon naar binnen. Op een haptonomische wijze door je hele lichaam. Je doet de reis en je doet die vinger. En weet je hoe groot die binnenkant van die vinger is? Ook afstand telt niet. Ook ruimte telt niet. Die was zo groot als, nou, ik denk 10 bij 5. Een enorme ruimte.
Het is zoals als met die computerschermetje tegenwoordig. Je hebt zo'n fotootje en dan ga je inzoomen.
Ja, precies.
Met die kleinste pixeltjes hier.
Precies. Net zoals Google Earth. Hè?
Ja,
precies.
Zoiets, ja.
Nou, dus het was gigantisch groot. En toen dacht ik, ja, maar waar zit nou die breuk? Hoe moet ik me dat visualiseren? En we hebben allemaal wel eens als kind een kippenbordje gebroken.
Jij niet, ik wel.
En dan weer zo in elkaar schuiven. En dat paste dan precies. En toen dacht ik, laat ik dat doen. En dat deed ik toen. En toen dacht ik, zo, dat is gemaakt. En toen zag ik aan de rechter en aan de linkerkant allemaal rafels hangen. Ik denk, hé, dat zijn de
breukplekjes.
Ja, hoe heet die dingen? De
ik weet niet zoveel ja, van dat soort termen.
Ik ook niet. De draden die aan de zijkant van je vinger of van je knie zitten, weet je wel. Kniebanden noemen ze dat gesloten.
Oh, zoiets.
Nou ja, goed. In ieder geval die rechter en die linkerkant. En die waren helemaal gescheurd. Toen dacht ik, nou, er zijn nog een paar die helemaal goed zijn. Weet je wat ik doe? Knip dat af. En die kant ook. Dat heb ik dus afgeknipt in mijn herinnering.
In mind.
Maar ik had het natuurlijk ook in elkaar kunnen zetten. Net als een bordje, maar dat kwam toen niet in me op. En toen dacht ik, nou, dat is nu genezen. En ook tijdens die meditatie voelde ik die vinger niet. En toen dacht ik, nou, dan is nu die vinger helemaal over. En ik kwam dus weer in mezelf, dus weer in deze fysieke werkelijkheid. En ik voel die vinger niet meer. En ik kon dus ook gewoon, nou niet helemaal tot hier, maar ik kon goed bewegen. En alleen als ik hierop drukte, dan was het wel een klein beetje pijn. Dus toen dacht ik, nou weet je, ik moest de volgende
Steun
ochtend weer...
nog maar eventjes.
Ja, ja, moest de volgende ochtend weer bij het ziekenhuis komen. Ze wilden graag dat ik nog eventjes, omdat ik zo eigenwijs was in hun ogen. En er zou absoluut dan wel weer gips omheen moeten. Ik zei, nou kom dan hoor. Maar toen ben ik even naar een bevriende therapeut gegaan. Ik zei, doe mij eventjes twee vingers aan elkaar vast. Ja, maar heb je een doktersbriefje? Heb je dit? En ik zei, doe je het of doe je het niet? Nou, ik zeg, anders doe ik het gewoon zelf.
Maar hij is iemand die er stand van heeft laten doen. Ja,
precies. Ja. Dus hij heeft het gedaan. En dus ik heb die twee vingers wel even rustig aan elkaar vastgedaan. Want ik ben niet eigenwijs.
En toen daarmee naar het ziekenhuis.
En toen moest ik dus terug naar het ziekenhuis. En eerst foto's nemen. Enfin, ik kom dus bij die arts. En kom dus bij die specialist. En die zegt... En ik zag het ook hoor. Ik denk, hé, het is weg, de breuk. Maar ik hield mijn mond. Want ik wil iedere schijn van eigen wijsheid dus voor mensen niet laten...
Eigen wijsheid is niks mis.
Nee, maar ik bedoel, precies, ja, maar je wilt niks zeggen. Je wilt even afwachten.
Je wilt iemand erover. Je wilt iemand zijn specialisme gunnen, zijn kennis gunnen.
Exact.
En dat jij eventueel weg hebt.
Ja, precies. Maar dat lukte niet. Dus hij werd kwaad. Hij zegt, hij zei meteen je, hè. Dat is van de verkeerde vinger genomen. Ik zei, nee, dat is de linkerhand. Nou, nog eens een keer kijken. Nog eens een keer die foto, ja, het is een linkerhand. Hij draaide hem om en deed hem weer of zo in. Nee, stof van de linkerhand, klopt. En hij zei, welke vinger is het dan?
Het is misschien dus leuk voor mij als je
En ik laat hem zo zien en hij zei, kan het nou? Ja, maar er moet toch gips om? Ik zei, nee. Ik zei, het is over. Nou, en toen merkte ik dus wat hij dus op mijn bordje neerlegde. Arrogantie, ego. Ijdelheid, want hij was toch de
grote specialist.
Ja, daar heb ik dus verder niets meer gezegd. Ik zeg, het komt wel eens voor.
Ik heb net zo'n soort verhaal en dan, dit is het verhaal waarin jij al laat zien dat je in wezen zover bent, dat je
maar dat kan iedereen hoor.
Ja, maar dat is toch vergt erg veel discipline.
Het vergt
van
discipline van je eigen gedachten.
Dus je hebt ook mensen die daar zo goed zijn, die healers zijn. Ja. En soms noemen ze, je moet niet naar een paranormaal genezen denken. Als ze dat paranormaal vinden, heb ik altijd het gevoel dat je het speciaal maakt en nog veel ego zit. En mijn zoontje, die is ook trouwens wel heel grappig. Want zijn geboorte, hij was net als mijn dochter toch 4 weken te vroeg. En mijn vroedvrouw was nog met vakanties, er kwam een onbekende. En op een gegeven moment moet je dan beslissen van... Heeft zij nu gelijk of heeft mijn gevoel gelijk? En zij vond pers en ik wou nog ophouden, zoiets. Nou goed, daardoor ontstond er dus verwarring. Was de navelstreng nou doorgeknipt op 9:10 of 9:13? Lijkt onbelangrijk. Maar in het geval van mijn zoon was het dus wel belangrijk. Dus ik laat alle twee, uittrekken, allebei de horoscopen, die van 9:10 en 9:13. Toen was hij nog heel klein, dus een paar. En ik weet niet precies of het 10 of 13 was, maar op de ene is er niks aan de hand ten aanzien van oorproblematiek. En bij de ander is er oorproblematiek en sprake van heel jonge helderhorendheid. Nou, hij was nog geen half jaar als zijn eerste oorontsteking, dus wist ik precies
welk het was. Ja.
Dat was op zich leuk, maar daarmee waren we er niet, want het was oorontsteking. Dan kon je bij de KNO-specialist, er moet een buisje in zijn oor, zag je niet zitten, maar dat was het enige wat ze konden bedenken, hij gilde van de pijn zowat. Dus zorg kindje, oorontsteking, KNO-arts. En op een gegeven moment, de ramp was geschiet, zoveel littekenweefsel op het trommelvlies, etc. Dat verkleefd ook. Constatering, definitief, hoorde aan één oor nog maar 1%. Mm. Nou, heel naar, heel vervelend, heel... Nou, ik skip allerlei dingen. Maar die vriend van mij is een hele goede, heldere genezer. Dus ik vertel hem ervan. Hij was zo aardig om met mijn nog jong kind huisbezoek, wat hij normaal niet deed. En hij gaat, zeg maar, magnetiseren. Zoontje op een krukje, hij eromheen lopen, met zijn handjes bij de oren wekken. Kijk, dat jochie kan dat zelf nog niet, heeft dat bewustzijn nog niet. Dus ben ik blij dat ik zo'n vriend had. Hoewel je zegt, ik had bij de KNO-arts, die had inmiddels dus laten weten, dat is dus onomkeerbaar, je kunt wachten tot een jaar of 19 is, ja. En dan kan je een trommelvliestransplantatie proberen om te kijken of die gehoor terugkrijgt. Hij was al zo ver dat hij de woorden al verkeerd leerde. Hij was echt zo iemand die toneel verhoorde, niet. Hij was iemand die dat verkeerde woord toneel toevoegde aan de Nederlandse taal, zeg maar. En dat hoor je wel vaak. Dus ik had al een second opinion aangevraagd. En in de tussentijd komt die vriend een paar keer. En op een gegeven moment zit mijn zoontje op dat krukje, ik zal het nooit vergeten. En ik zie, wat, zo in elkaar krimpen. Wat was dat? Het was alsof iemand een geweer bij mijn oor afschoot. Bam! Kort erop gaan wij voor die second opinion. En toen gebeurde hetzelfde als met die vinger van jou.
Ja, ja, ja.
Want hij hoorde nog 1% niet. Ze zagen wel veel littekenweefsel op dat trommelvlies. Geweldig.
Geweldig, hè?
Ja, zo mooi.
Ja.
En het is alleen maar
liefde. Dingen. Ja, precies. Dit is alleen maar liefde. Ja, want weet je waarom ik het eigenlijk vertelde? Niet om het verhaal van mijn vinger te vertellen.
Nee, je bent maar het ging klaar. Meer dan ik met zo'n vriendin hier even naar haar graag.
Maar waar het om ging, we hadden het over de tijd, hè? Dat iets waarvan men denkt, en men heeft daar een goede reden voor, want dat is de ervaring van de mensen.
Het duurt zo lang.
Het duurt zo lang. Ja. Maar omdat mijn idee is dat tijd niet bestaat, dat alles in het nu plaatsvindt. En dat je het net zo goed ook nu, die 6 weken en dat hele jaar, kon je ook in het nu.
Als je maar alle aandacht gaat geven.
Ja, wat het dan ook is, want je hoeft niet eens als je het doet. Het is alleen, je zit erin. Je bent het. Je zit in dat moment van nu. Dan bestaat die tijd niet meer. Dan wordt dat niet samengeperst tot 1 minuut.
Maar je
zit in een ander tijdsgevoel. Je zit dus niet meer in het tijdsgevoel van de fysieke
aarde. Ja, nou, dat denk ik kan zo. Toch? Waar je eens helpers voor je zijn.
Ja, nu, je zit dus in het tijdsbestek van waar je het denken hebt vanuit je ziel.
Ja.
Maar omdat we gekozen hebben hier op deze aarde te wonen en te leven, hebben wij te maken met het fysieke denken. Dus het denken dat vanuit deze aarde komt.
En het collectieve denken.
Het collectieve denken. En wat iedereen denkt dat het zo is. Wat dat betreft.
We voelen elkaar gigantisch.
Ongelooflijk. Wat dat betreft zou je. Dat heb ik een keer gehoord van iemand. En dat vond ik zo geweldig. Je weet niet of er een morgen is. Maar omdat we het ons visualiseren, is er morgen. Ja, dan gaan we weer over visualiseren. Zal ik even, want we hebben nu precies 1 uur. Deze stop ik dan ook even. Sorry. Zie je hoe snel
heb jij
gaat?
Nog iets vergeten? Of niet te stoppen? Wil je het even netjes afronden, liever?
Oké, dat is goed.
Dat vind ik wel prettig om
ja, maar dat kun je
dus
altijd later
ja,
nog zelf doen. Dus als je
ik wil weten, heb jij alles wat je had? Want je hebt ineens zitten schrijven.
Ja, ik dacht, want ik wilde je uit laten spreken.
Heb je
dat hebben wij al
gezegd.
Nee hoor. Nee.
En wil ik nog even iets zeggen?
Ja.
Ik vind een schat.
Oh, dank jou.
Ik vond het heel fijn om hier vandaag jouw gast te zijn en met jou dit gesprek te mogen voeren.
Ik vond het ook heel boeiend. Ik weet niet half hoe leuk ik dat vind. Ik vind het zo leuk. Weet je, we kunnen zelf, het is nog maar 4:30, hè? Jij wilt nog eventjes naar het strand, hè?
Daar denken we even over.
Anders doen we het een andere keer. Ja, we kunnen, wacht even, we stoppen eerst even.